Hallo, mijn naam is Nouray Kanik. Ik ben 57 jaar oud. Mijn vader heeft me weggegeven.
Je luistert naar een podcast van De Gelderlander. Mijn naam is Nanne Nicolaasen en dit is het verhaal van Nouray Kanik. Nouray Kanik wordt op 15-jarige leeftijd door haar vader weggegeven. Uitgehuwelijkd. Maar ze wil dat niet en ontsnapt aan het gedwongen huwelijk. Nouray stond onder controle van haar vader. Hij was de enige familie die ze had in Nederland. Ze woonde bij hem in Arnhem. Hij werd steeds strenger en ze moest haar gedrag aanpassen. Achteraf vindt Nouray het gek dat niemand dat heeft gezien. Dat niemand iets heeft opgemerkt.
Mijn enige veilige plek was dan wel school. Daar had het bijvoorbeeld via de school signalen kunnen opvangen. Een docent kon het wel bespreekbaar maken. Misschien zo, hey, wat is er aan de hand? Want ik zie dat. Want bij mij waren natuurlijk wel veranderingen. Dan hadden ze misschien bespreken kunnen maken, zodat zij misschien iets kon betekenen. Maar ik weet het niet.
Wat hadden ze in jou kunnen zien?
Bijvoorbeeld, ik was nooit bij de schoolfeestjes. Ik was nooit bij de activiteiten van school. Zou je kunnen denken van, hey, hoe komt dat? Misschien heeft docent gevraagd, ik heb wel iets anders gezegd. Kan ook natuurlijk. Dat weet ik niet meer hoor, in die periode. Maar dat is wel een signaal. Ik was nooit bij de activiteit aanwezig. En daarnaast, bijvoorbeeld, mijn vader werd praktiserend gelovig. En daardoor moest ik het ook mijn kleding aanpassen. En dat kon docent ook zien. Hey, ineens kon je... Je was gewoon open en nu ben je bedekt. Hoe komt dat dan? Heb je zelf gewild?
Willem Timmer is politiecommissaris en hoofd van het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld.
Grof gezegd zorgen wij voor de veiligheid, voor de directe veiligheid. En als het heel goed werkt, is het mijn ervaring dat anderen die dagelijks met zo'n meisje van doen hebben, in het onderwijs, maatschappelijk werk, club- of verenigingsleven, zouden wat alerter kunnen zijn op signalen, zodat het niet bij de politie komt als laatste station. Want wij kunnen alleen maar noodveiligheid bieden. Aanhoudingen verrichten bij strafbare feiten. Maar vaak vraagt dit andere oplossingen.
Ook volgens Dini Vlierman is het belangrijk dat er al eerder ingegrepen wordt. Dini is manager van het landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating. Volgens haar is het nog niet zo makkelijk om de signalen te herkennen.
Ja, er zijn voor huwelijksdwang niet hele specifieke signalen. Wat wel belangrijk is dat je soms wel ziet dat er een gedragsverandering is. Of dat er dat bijvoorbeeld een meisje meer gecontroleerd wordt. Dat ze eerst zeg maar een veel vrije leven heeft. En dat je dan merkt dat ze bijvoorbeeld naar school gebracht wordt en daar weer opgehaald wordt. Dat ze zeg maar minder omgaat met vriendinnen en vrienden zoals ze dat eerder deed. Ik denk dat je eigenlijk vooral moet letten op gedragsveranderingen, dingen die anders zijn. En dat je daar dan heel open het gesprek over moet voeren. Het is niet zo dat je zegt van nou, dit, ik zie dit of dit. Oh, en dan zal zij wel gedwongen worden tot een huwelijk. Het is denk ik veel breder. Je moet gewoon, ja, als je zorgen maakt over iemand, ga daarover in gesprek. En ja, hou dit gewoon in je achterhoofd. Van, vraag gewoon van, hoe is het bij jou thuis? Zijn er nog dingen die er gebeurd zijn? Is er iets wat je wil bespreken met me? Dat soort dingen is natuurlijk wel heel belangrijk.
Toch is het voor betrokkenen vaak erg lastig om onder de druk van de familie uit te komen.
Ik denk dat die grens tussen een gearrangeerd huwelijk, hè, uit vrije wil, en toch op een gegeven moment misschien wel druk voelen om in te stemmen met dat huwelijk. Daar kan ik me wel voorstellen dat dat is. Omdat op een gegeven moment zijn er natuurlijk afspraken gemaakt tussen twee families. Hè. Een huwelijk is meer dan iets tussen twee mensen. Het zijn wel afspraken ook tussen twee families. Dat het dan op een gegeven moment wel heel erg moeilijk wordt om op een gegeven moment te zeggen, ja, maar nu wil ik dat toch niet meer.
Volgens politiecommissaris Willem Timmer wordt het in het beste geval door de familie zelf opgelost. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk.
In principe is het een taak van de ouders zelf en de gemeenschappen zelf. Die reiniging moet van binnenuit komen. Dat zien we ook in onderwerpen genitale vrouwelijke verminking. Ja, dat is niet iets voor de politie, dat is voor de gemeenschappen zelf. Want wij zien ook op lange termijn de mensen het best geholpen zijn als toch die contacten met de familie kunnen blijven worden bewaard. Ja. En dat hoeft dan minder intensief. En dat gaat niet met alle gevallen. In de hardere gevallen, op enig moment houdt het op. Maar het leeuwendeel zien we toch dat je soms nog met een goed gesprek kan voorkomen dat die drang, die dwang doorgaat.
En toch is dat in het geval van mevrouw Kanik niet gebeurd.
Nee, en dat is ook de geval die wij krijgen. Het zijn allemaal die gevallen waarbij de fase van het goede overleg en het prettig samen uitkomen voorbij is.
Het is zeker wel belangrijk om alert te zijn, om juist ondersteuning en hulp te bieden voordat dat huwelijk heeft plaatsgevonden.
Nouray wil niet dat wat haar is overkomen, anderen ook overkomt. Ze heeft daarom haar werk gemaakt van het voorkomen van eergerelateerd geweld.
Ja, ik ben eigenlijk al jarenlang bezig met dit thema. Op een gegeven moment heb ik mijn opleiding afgemaakt. Ik heb eerste jaren als sociaal werker gewerkt. Vanuit mijn gevoel had ik zoiets, moeten we meer doen. Zo hebben we in Arnhem ook vrouwennetwerken opgezet tegen eergerelateerd geweld, huiselijk geweld. En vervolgens heb ik mijn werk van gemaakt. Ik heb al 10 jaar gewerkt bij Movira als projectleider en preventiemedewerker. En momenteel begeleid ik gezinnen met verschillende problematiek, zeg maar. En wat ik eigenlijk wil betekenen, kijk, ik herken dit, ik zie het gelijk als ik bij een gezin ben wat aan de hand is. Omdat je zelf ook heel veel dingen meegemaakt hebt in familiecultuur, hoe dat gaat. Hoe het ook anders kan gaan, ook dat weet ik het. En je probeert samen kijken van hoe kunnen wij daar uitkomen, zeg maar.
De hulp die Nouray nu geeft, heeft zij als kind nooit gehad. Mede daarom liep zij van huis weg. En hoe kijk je daar nu op terug, op die beslissing die je hebt gemaakt om weg te lopen?
Ja, ik heb er eerlijk gezegd nooit spijt van gehad. Ik vond eigenlijk, als ik nu kijk naar mezelf, vond ik een hele dappere besluit van mij. Echt. Juiste besluit gemaakt. Juiste keuze doorgezet. Ik had het ook andere kant kunnen gaan. Hè. Ik heb ook regelmatig aan zelfmoord gedacht en noem maar op. Ik had ook niet kunnen leven nu, maar ik heb wel mijn leven opgepakt. Ik heb op een gegeven moment, dat is ook dankzij ook mensen die op mijn pad is gekomen, die mij ook soms wel een duwtje hebben gegeven. Een praktische duwtje. Bijvoorbeeld, soms gaat het om een buskaart die betaald is, soms gaat het om een verblijfsvergunning die geregeld wordt. Of de leiding die soms zegt, hoofdpijn, kom, we gaan even fietsen. Dat zijn allemaal duwtjes voor mij die gezorgd heeft dat ik nu hier sta, zeg maar. Ik heb nooit spijt, man. Enige wat ik dan zelf jammer vind, ja, ik bedoel, het was mijn vader natuurlijk. Het had ook anders kunnen lopen. En dat ook, als hij een beetje geluisterd had naar mij, een beetje ingeleefd had, een beetje empathie, klein beetje, nog ineens zoveel, klein beetje, zo van waarom wil ze niet, bijvoorbeeld. Dat is nooit gebeurd. En daarom is het al een goede besluit geweest voor mij. Ik heb wel offers moeten leveren. Dat ik mijn familie niet kon zien, mijn broertjes niet. Eenzaamheid geleefd, eenzaam gevoeld. Maar dat is later weer gecompenseerd door andere omgeving, zeg maar.
Je zegt dat met een grote glimlach.
Ja, Ik ben nu heel gelukkig weer, eerlijk gezegd. Ja.
Dit was het verhaal van Noeray Kanik. Mijn naam is Nanne Nicolaassen en je luisterde naar een podcast van De Gelderlander. De afleveringen zijn mede gemaakt dankzij de inspanningen van Paul Bolwerk.